Ik ken dit. Dit zijn ook van die momenten dat je dan ineens je huis gaat opruimen. Nou, wat dan ineens super belangrijk is. Ja. Of dat zo de oven schoonmaken of zo. Zoiets. Ready to have some fun?
Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Sabine Staartjes, fashion designer met haar eigen winkel en studio in Amsterdam-West. Je kunt tegenwoordig geen festival meer op zonder mensen in haar kleding tegen het lijf te lopen en ook artiesten hullen zich graag in haar creaties. Het is kleurrijk, vrolijk en vooral voor iedereen. Sowieso is dit gesprek mega leerzaam voor ontwerpers, mensen die de mode in willen of een brand aan het opbouwen zijn. Maar ook voor andere makers loopt het over van de tips. Veel tips over social media en hoe je je een weg baant in een wereld waar je vooral iedereens hoogtepunten ziet. Maar we hebben het ook over wat hard werken is. Natuurlijk worden sommige mensen plotseling ontdekt, maar voor de meeste makers is het gewoon buffelen. In deze podcast vertelt Sabine heel duidelijk hoe zij dat doet en welke stappen zij daarin heeft genomen. Omdat ze van jongs af aan al leerde haar eigen weg te gaan, durft ze van gebaande paden af te wijken en net andere keuzes te maken dan de rest. Tijdens het editen zat ik regelmatig een beetje hardop mee te lachen met Sabine's aanstekelijke lach, dus ik hoop jullie ook. Veel plezier met De Makers, aflevering 16. Hoi Sabine.
Hoi.
Wie ben jij en wat maak jij?
Ik ben Sabine Staartjes en ik ben fashion designer. En ik maak kleding en accessoires. Voornamelijk op maat. Maatwerk is echt wel mijn expertise. Maar het is voornamelijk gewoon heel positief. Heel kleurrijk. Ik vind het heel belangrijk dat kleding lekker zit. En dat het goed staat. En ik vind dat voor ieder lichaam is er gewoon iets te maken en iedereen kan er goed uitzien. Dat vind ik heel belangrijk.
Mooi. Ja. En we zitten hier in jouw eigen studio slash winkel in Amsterdam-West.
Ja.
Hoe lang zit je hier nu?
Ik zit hier nu vanaf september en ik ben echt officieel open sinds januari.
Oké. Okay. Ja. En eigenlijk wil ik even zo helemaal weten natuurlijk hoe jij van kunstacademie naar je eigen winkel, eigen merk bent gegaan.
Ja.
Maar ik dacht, ik begin eerst eventjes met een voorbeeldje van mezelf. Want ik had gisteren een dag, zo'n dag dat je de hele dag geen afspraken hebt.
Ja.
Maar denkt, oké, ik ga thuis, ik ga dit en dit en dit doen,
ja,
heel plan.
Ja.
Maar dat er dan niks uit je handen komt.
Ja.
Heb je dat ook wel eens en wat doe jij dan?
Ja, maar waarom komt er dan niks uit je handen?
Ik denk een soort dat het te veel is. Dat je denkt, ik moet veel doen.
Ja.
Maar dat het zoveel is, dat je even niet weet waar je
dat
moet beginnen.
Dat die berg gewoon echt te hoog is.
Ja.
Ja, ik ken dit. Ik ken dit. Dit zijn ook van die momenten dat je dan ineens je huis gaat opruimen.
Nou,
wat
dat
dan
heb
ineens
ik gedaan.
Super belangrijk is. Ja. Of dat zo de oven schoonmaken of zo.
Zo ver ben ik nog niet gekomen.
Ja. Ja. Ja, dat je denkt, nou, hier heb ik normaal nooit zin in, maar nu moet ik iets anders doen, waardoor ik dan dat ga doen. Ja, natuurlijk heb ik dat ook wel eens. Maar het is vooral wel gewoon discipline of zo. Het heeft ook met thuiswerken te maken. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat je dan denkt thuis, oh ja, ik kan nog een wasje draaien of een vaatwasser aan of whatever. Toen ik nog thuis werkte, had ik wel echt een aparte plek. Dus echt een kamer. Want zodra ik in de woonkamer ging werken, dat werkt niet. Want dan ben je afgeleid. En, en eigenlijk sinds ik na 2 jaar eigen bedrijf had ik een externe plek. En vanaf toen is het gewoon heel helder dat je werk en privé gescheiden is, zeg maar. En wat je zegt, als je moet eigenlijk je doelen klein maken. Bijvoorbeeld, even een heel groot ding. Ik ben ook niet begonnen met, ik wil een winkel, punt. Dat is geen doel op zich. Althans, het is wel een droom. Maar je moet wel alles in stukjes hakken, zeg maar. Dus eigenlijk moet je, bijvoorbeeld als ik een kledingstuk ga maken, is het ook niet van jurk klaar. Nee, het is jurk knippen, jurk spelden, weet je wel. Dus je moet het echt in stukjes hakken. En dan maak je die taken ook wat meer overzichtelijk.
Ja, dat het allemaal dan, behapbare stukjes
behapbaar, zijn. Ja, precies. Ja. En dan, wat ik vaak ook als tip geef, aan mijn stagiairs bijvoorbeeld. Probeer ook erachter te schrijven hoe lang je ongeveer denkt dat je ermee bezig bent. Kijk, want als jij... dat is zeg maar een beetje ook de generatie van nu. Ik heb dat veel met vrienden ook erover. Van, ja, ik wil vandaag dit doen en dat doen en dat doen en dat doen. En ik heb het niet gehaald. En dan ben je, heb je al het gevoel dat je gefaald hebt. Terwijl als je nou echt eens kijkt naar je to-do list en erachter gaat schrijven hoeveel uur. Nou, soms staat er wel 20 uur. Ja, maar dan weet je natuurlijk al van tevoren dat dat niet gaat lukken, zeg maar. En ja, ik probeer, dan moet, is ook een beetje vallen en opstaan. Maar je moet ook weer niet te veel willen op een dag. Want dan ga je dus niks doen.
Mm-hmm.
En dan voel je dat je gefaald hebt.
Ja.
En dat is echt niet leuk.
Nee, precies. Oh, dat is ook wel een goeie. Dus echt per taak opschrijven hoe lang je erover doet.
Ongeveer, ja. Ja.
Want zo krijg je misschien ook wel beter een inzicht in... oh, ik doe er eigenlijk veel langer over dan
precies.
Ik dacht.
Precies, ja. Of korter. Ja, dat kan precies. Natuurlijk ook.
Ja.
En kijk, ik zeg ook niet dat je als je een uur schrijft... dat je er ook een uur aan moet houden. Maar in het begin is het wel handig als je dan een wekker zet.
Ja.
Van, oh, dit was een uur. Oh, dit is eigenlijk veel korter. Of, kijk, want bijvoorbeeld als je creatief werkt op de computer... bijvoorbeeld met programma's Photoshop... daar kan je oneindig eigenlijk mee verder doorgaan. Met een collectie natuurlijk ook. Je kan oneindig doorgaan.
Ja, het is nooit af.
Nee, precies. Ja. Terwijl op een gegeven moment moet je wel denken van... oké, waar is dit voor? Weet je wel, hoe... bedoel, bijvoorbeeld een story op Instagram... hoef je niet 3 weken aan te werken. Want dat is met 24 uur weg, snap je? Dat is een beetje het verschil. Denk ik, ja.
Denk ik ook.
Ja, en daarmee kijk je ook gewoon kritisch naar je werk. Hoe lang je dus met iets bezig bent. En uiteindelijk ga je daar dan dus ook over na kunnen denken van... wat kost het dan eigenlijk?
Wat kost het qua tijd of ook
ja,
qua...
maar ook qua wat een klant dus eventueel moet gaan betalen.
Inderdaad, hoeveel uren heb ik daarin gestoken?
Ja,
wat
ja,
is het waard?
Ja, ja, wat is het waard? Ja, precies.
Goeie. Ja. Cool. Klinkt goed.
Ja.
En nou, even terug. Hoe ben jij begonnen? Je bent, wanneer ben je afgestudeerd?
Ik ben in 2012 afgestudeerd.
Ja.
Van de HKU.
Mm-hmm.
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ik heb ooit een mbo mode en kleding gedaan. Daar heb ik echt zeg maar het maatwerk geleerd. En echt het naaivak en patroontekenvak en dat soort dingen. Maar vooral dus leren wat je dus met een kledingstuk moet doen als het niet goed zit. Dus dat is heel fijn. En toen ben ik een jaar gaan werken bij Joop van Ennen Theaterproducties. Dat was eigenlijk heel fijn, want ik werd en volwassen in 1 jaar... en ik kon aan mijn portfolio werken. En ik verdiende zoveel geld daarmee dat ik 4 jaar lang mijn studie heb kunnen betalen.
Oh, top.
En toen ging ik naar de kunstacademie. En daar heb ik eigenlijk gewoon heel erg mijn stijl nog meer weten uit te bouwen. Want naaien en dat soort dingen, dat wist ik al hoe het moest. Maar het ging nu veel meer om een stijl ontwikkelen, zeg maar.
En je zei bij Joop van den Ende heb ik ook aan mijn eigen portfolio kunnen bouwen.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Nou, dat is meer omdat je dan... Je hebt gewoon werktijden van... we begonnen om 5:30 tot 6:30 s'avonds. En vaak zaten we... Het was een tour, dus we gingen door het land. Dus vaak zat je dan in een huisje in zo'n vakantiepark.
Mm-hmm.
En dan nam ik gewoon allemaal dingen mee en dan ging ik daar gewoon lekker knutselen. Of ja, ik had gewoon overdag veel tijd als ik thuis was.
En je had natuurlijk die financiële... vrijheid qua je verdiende
ook wel. Ja, en ik zat bij mijn ouders ook nog.
Ah, ja.
En ik ben dat jaar, dat tussenjaar gaan werken... was wel echt met het doel om naar de kunstacademie te gaan. Dus ik wilde gewoon wel echt aan mijn portfolio werken... en laten zien van dit ben ik. En dus eigenlijk werken en portfolio maken in één. Ja.
En was een beetje de basis van jouw stijl, is die toen al... ontwikkeld? Of is dat nog heel erg veranderd tijdens de kunstacademie?
Nee, ik denk dat het eigenlijk wel altijd al wel erin heeft gezeten. Als ik nu foto's zie van vroeger... ja, ik zeg altijd, ik was echt een O'Lilly naf-naf kind, zeg maar. Ik ben echt in de 90's opgegroeid. Ja, mijn moeder die kleedde mij gewoon altijd in hele fleurige kleding. Die zegt wel eens, ik heb je toen verpest. Als grapje. Ik moest al heel vroeg een bril en kinderbrillen heb je natuurlijk alleen maar in fleurige kleuren. En mijn moeder vond het echt verschrikkelijk dat ik een bril moest.
Oh,
dus
ja?
die is toen al de hele tijd gaan doorcombineren met mijn bril en mijn kleding. Dus.
Oh, die dacht een fleurige bril dan ook leuk.
Ja, en zij maakte ook alles voor mij. Dus ze maakte dan een scrunchie en een legging en alles van dezelfde stof. En ook voor mijn pop. Dus ja,
oh, te gek.
Toen leerde ik al om anders te zijn, zeg maar, dan bestaande kleding.
Ja, maar als kind wil je vaak ook juist erbij horen.
Mm-hmm.
Had je dat ook? Of mm-hmm. was het eigenlijk gewoon dat je zo die stijl al omarmde van jongs af aan?
Nou, ik weet wel dat op een gegeven moment ben je in groep 8 of zo, en dan had mijn moeder een winterjas voor me gemaakt. Daar was ik echt mega trots op. Toen zei ik, oh my god, mijn moeder heeft deze jas gemaakt. En dan was iedereen zo, nou, wat een lelijke jas. En dan vond ik het eigenlijk heel zielig voor mijn moeder. En, maar dan ging ik niet die jas niet meer dragen. Nee. Nee, ja, ik ben heel erg gepest wel, vroeger. En natuurlijk wil je dan wel ergens bij horen. Want ik was wel altijd die vreemde eend in de bijt of zo. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het maakt ook helemaal niet uit wat je doet. Of je nou wel die broek draagt die iedereen draagt of juist niet. Ze moeten je wel, ze moeten je niet. Mm-hmm. En uiteindelijk werd ik alsnog gepest. En dacht ik, nou, dan kan ik maar net zo goed wel mezelf zijn. En dan ook gepest worden in plaats van me vormen naar iedereen en dan ook worden gepest. En ik had het al best wel snel door dat iedereen apart, zeg maar, in zijn eentje wel aardig tegen me was. Maar zodra we in de groep waren, was ik het pispaaltje. Op een gegeven moment had ik dat wel snel door. Ik was een jaar of 16. Toen dacht ik, nou, jullie stikken er maar in. Ik ga lekker doen wat ik zelf wil. En ja, toen ging echt een knop bij mij om. Ja, niet meer onzeker zijn daarover. En ja, en dat heeft natuurlijk wel jaren geduurd voordat je begrijpt dat dat dus mijn kracht is geweest eigenlijk.
Zeker, dat je eigenlijk van jongs af aan dat al hebt geleerd.
Ja, zeker.
Er zullen vast mensen zijn die pas jaren later erachter
dat
komen.
Dat denk ik wel.
Van, oh ja.
Ja, en misschien wel nooit.
Ja.
Ja.
Oh, waarschijnlijk ook.
Ja.
Zeker. Ja, en oké, toen zat je op de kunstacademie.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, toen begon mijn leven, zeg maar. Toen dacht ik, wat
toen mocht je?
Ja, want wat heel fijn was, is dat, kijk, op het mbo zit je natuurlijk ook met kids die niet zo goed weten wat ze willen. Of misschien uiteindelijk stoppen. En kunstacademie heb je natuurlijk toelating voor gedaan. Dus we zaten echt met, nou, volgens mij 25, 30 man die het echt allemaal wilden. En natuurlijk waren een aantal die misschien begin afvielen. Maar we waren echt een groep van, yes, jongens, we willen dit. En dat was gewoon fantastisch. Dan krijg je allemaal dezelfde opdracht. En dan laat je het zien en iedereen maakt totaal iets anders. Dat is zo inspirerend. Het was echt heel fijn. Hè? Dat was 4 jaar gewoon, een soort van heerlijk knutselen en maken en creatief zijn. Ik zeg nu ook wel eens tegen stagiaires van de kunstacademie, geniet er alsjeblieft van. Want zo vrij als je daar kan zijn, dat komt bij mij nu bijna niet meer voor. Nee, het was echt een heerlijke tijd. En ook met z'n allen, met mijn soort familie. Want je ziet ook niemand anders meer. Je hebt geen tijd, je bent alleen maar. Ik heb nu wel eens met vrienden die zeggen, dan ken je die film niet. Zeg ik, welke tijd kwam die uit? Ja, nee, daarom ken ik die niet. Want ik zat echt in mijn tunnel. Echt in mijn tunnel. Ik zag alleen mijn vriend toen de tijd en mijn ouders. En dat was het echt. Alles geven, maar dat is niet erg. Het was echt een heerlijke tijd.
Ja, ja. Dat herken ik wel inderdaad van het conservatorium. Dat je dan zo met zo'n hechte groep echt helemaal samen doorgaat.
Ja, en elkaar ook echt helpen. Mm-hmm. Dus we hadden ook echt geen concurrentie van iemand zei dan van, nou, ik zit hiermee, wat denk je, wat vind jij, wat is jouw mening? Weet je wel, echt goed sparren op een goed niveau. Ik vond dat
ook
echt
bijzonder.
Heel fijn. Ja,
het zal ook niet op elke opleiding zijn, denk ik.
Nee, leraren zeiden ook wel tegen ons van de jaren hierna of voor jullie was dit ook echt niet, zeg maar. Dus het was gewoon echt fijn.
Feestje.
Ja, ja, precies. En dan wil je ook echt dat iedereen slaagt, weet je wel. Je bent ook echt daarmee bezig. Ja, dat was echt heel leuk.
Ja, en als iedereen ook heel erg zijn eigen dingen doet, dan kan dat ook.
Precies.
Dan hangt het succes van de ander niet af.
Nee, precies. Van jou. Precies, ja.
En oké, maar toen was je klaar.
Ja.
En toen was het een zwart gat.
Ja.
Na zo'n geweldige tijd.
Nou kijk, tijdens het afstuderen gingen we een scriptie maken en we hadden ook een minor. En in die minor ging het over, die heette van catwalk tot kledingrek. Dus toen gingen we onderzoeken waar het bij heel veel designers goed gaat, maar waar het eigenlijk vooral misgaat. En dat was een hele fijne soort van opstap ook naar mijn afstuderen toe. Van oké, waar gaat het nou in wezen echt mis bij heel veel designers? Vaak zijn jonge ondernemers en eerste 5 jaar heel kwetsbaar. Zijn degene die stoppen is binnen de eerste 5 jaar. En dus dat heb ik heel erg geleerd van, Oké, er zijn heel veel designers die dus eigenlijk veel te groot stoffen bijvoorbeeld inkopen. Klanten hebben die het uiteindelijk toch niet afnemen, met die stof blijven zitten. We hebben een aantal designers mogen interviewen die dus destijds echt minder ging ook. Ook onderzocht van, is een kunstacademie ook verantwoordelijk voor het ondernemerschap? Of mm-hmm. moeten ze juist wel stimuleren dat je gewoon echt je eigen stijl ontdekt en daarna het ondernemerschap ontdekken? Daar ben ik het overigens nog steeds mee eens.
Dus eerst dus die academie als echt een,
ja.
een broedplaats, zeg maar, ja. om te ontdekken en ja. dan daarna het ondernemerschap.
Ja. Ja, weet je, want niet iedereen heeft ten eerste, misschien nu wel meer, maar toen de tijd niet iedereen heeft de ambitie om het ondernemerschap in te gaan. En die 4 jaar is eigenlijk best wel kort.
Ja.
Dus je moet gewoon echt zwemmen in wie ben ik als designer? Wat wil ik vertellen aan de wereld? En ja, nou ja, ik kan me ook herinneren. Nu denk ik wel eens, oh, had ik maar opgelet op de middelbare school. Maar ja, economie, ik vond het echt bloedsaai.
Ja.
En dat was wel grappig met die minor die we op een gegeven moment deden. Want we deden dus, we hadden designers en managers. En wij waren dan de designers. En de managers die voerden echt het gesprek. En wij dwaalden gewoon af. Zeg
die
maar.
Managers deden een soort managementopleiding.
Ja, fashion management, zeg ja, maar, op precies. de HKU. En het is zo grappig, want je merkte gewoon echt het verschil tussen de designers en de managers. Namelijk, die hadden wel echt opgelet bij het gesprek. En wij allemaal niet. Wij hadden allemaal, oh ja, dat hebben ze aan. En ja, goede combinatie en zo. Zo heel erg ja. Afdwalen.
Maar dat is het ook, denk ik. Want je kunt wel op opleidingen al dat soort ondernemerslessen doen. En ik geloof wel ook dat dat heel goed is. Maar als je daar nog niet zit met je hoofd, dan komt dat niet binnen.
Dat werkt niet.
Als je niet snapt nog hoe jou dat gaat helpen.
Precies. Nou, en uiteindelijk het ondernemerschap moet je gewoon, ik ben nog steeds aan het leren, 7 jaar later, weet je. Dus het is gewoon vallen en opstaan de hele tijd.
Ja.
En wat je zegt, zwarte gat. Ik ben dus tijdens het afstuderen moet je dan op een gegeven moment al voor het jaarboek moet je dan een website geven. En dus ik gaf gewoon mijn website. Er stond nog helemaal niks op. Maar ik had al wel visitekaartjes en wel een website. En met een kleine bio erop. En ik had wel, ik ben ook echt de kunstacademie begonnen met, ik ga mijn eigen label starten hierna. Dus ik was tijdens het afstuderen daar ook al wel mee bezig. Namelijk al voor vriendinnen dingen maken. Telefoonhoesjes maken en die verkopen. Heel, heel simpel, maar dat soort dingen.
Ja, dat is toch al wel dat begin. Van
ja, precies. Zeg maar het kijken naar hoe je iets kan maken wat ook verkoopt.
Mm-hmm.
En toen, dit is echt een heel typisch moment uit mijn carrière. Namelijk, we gingen afstuderen en een van de laatste lessen op de HKU was een soort van met de hele school. En het was dan, hoe vraag ik mijn subsidie aan? Letterlijk, dit was de tekst van de lezing. Nou, we zaten daar denk ik met 300 man en ik zat daar echt te kijken van, hè? Dus ik stak op een gegeven moment mijn vinger op en toen zei ik, maar je moet toch gewoon je eigen geld verdienen? Nou, je wil niet weten hoe hard mensen gingen lachen.
Lachen?
Ja, uitlachen.
Om jou?
Ja, echt zo, nou ja zeg. En ik zag er natuurlijk ook alweer heel gek uit in allemaal kleuren. Iedereen lachte me uit. En toen dacht ik, maar dit is toch, je moet toch je eigen geld verdienen? Ik bedoel, fijn als er, maar een subsidie is uiteindelijk ook gewoon heel hard werken. Ik heb het een keer mogen doen en het niet gekregen. Dus dat is nog meer balen. Maar ik begreep het gewoon niet.
Nee,
ik dacht
dat je
gewoon
daarvan
al, je moet gewoon je eigen geld verdienen. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik na mijn afstuderen ben begonnen. We hebben een examenshow gehad. Daar heb ik heel veel pers aan overgehouden. Dat was heel fijn voor mijn eerste jaar. Ik ben toen benoemd als modebelofte 2012.
Oh, te gek.
Door Carlo Wijnands. Dat was toen nog de creative director van Fashion Week toen de tijd.
Oh, super.
Ja, dat was top. Want daardoor kom je op een aantal plekken. Bijvoorbeeld Design Week in Eindhoven mocht ik exposeren. Modefabriek. Nog een aantal dingen. Dus dat was heel fijn. En ja, door de pers die gewoon lovend was over mijn collectie, ja, daar heb ik gewoon best wel buzz van gehad, zeg maar, het jaar daarna. Nou ja, en toen zat ik zat dus nog bij mijn ouders in Almere en ik was afgestudeerd. Ik dacht, oké, wat gaan we nu doen? Ik moest in de flexwet bij het theater. Dat had ik altijd nog erbij gehouden als part-time baan. Ja, dat was echt top, want iedereen stond te zwoegen in de horeca. En ik natuurlijk ook wel zwoegen in theater, maar wel voor een lekker centje. En Toen moest ik in de flexflat. Dat betekent dat je 3 jaar een contract hebt gehad. En dan moest je er toen de tijd 3 maanden uit. Dus ik kreeg een bijstand zelfs. Niet eens een uitkering, ik kreeg een bijstand van €400. Ik zat bij mijn ouders. Ik had geen cent te makken. En ik dacht, nou ja, ik heb wel tijd. Tijd en een beetje geld. Dus dan ga ik het mezelf maar leren om een website te maken en een webshop. Dat was meteen al wat ik wilde. En gewoon eens denken van, wat wil ik nou echt? En ik wilde heel erg die couturekant. Zeg maar echt het kunst maken en het niet per se hoeven verkopen van kleding, maar gewoon mooie stukken maken. Maar daarentegen wilde ik ook dat mensen het juist wel konden kopen en konden dragen. Dus eigenlijk heb ik meteen al die 2 splitsing gemaakt. En ik dacht, nou, als ik dan met de webshopcollectie dat geld dan weer kan investeren in mijn couturecollectie, en dan ook, dan kan ik dus ook exposities doen, maar ik kan ook ooit een winkel openen, zeg maar. Dat was een beetje toen mijn doel. En zo, ik ben een beetje van de do-it-yourself generatie. Mm-hmm. En ook van de concept stores en die markten en al die do-it-yourself dingen. Dat was echt mijn tijd.
Wat was dat precies?
Ja, van die pop-up shops.
Dat je dan weer een half jaar daar stond?
Nou, niet eens een half jaar. Maar vooral winkeltjes die dan dus in lege panden gingen zitten. Leuke jonge ondernemers. Dan mocht ik daar mijn spullen neerleggen op consignatie. Nou ja, en dan krijg je het woord consignatie. Ga je eens even googlen en dan even een paar mensen bellen. Weet jij wat dat is? Oh, dat is dat, weet je wel. Dus over het zakelijke, dat kom je gewoon tegen. En dan mm-hmm. is dit de perfecte tijd, want je hebt Google. Google is je vriend. En dan van die markten. Ja, daar stonden ook vrouwtjes die katjes hadden gebreid. En dan stond ik daar ook met me hebben en houden. En mijn eerste collectie is vanuit stof wat ik nog had. Stof en fournituren wat ik in de loop van mijn 2 opleidingen gewoon verzameld had. Want ja, ik had geen geld. Mm-hmm. Dus moet je creatief zijn met hetgene wat je al hebt. En dat is wel echt mijn kracht. Van niks iets maken. En die collectie was binnen een half jaar uitverkocht. En ook door middel dus van dat soort events en winkels en ja, en zo ga je steeds een stapje verder eigenlijk. Mm-hmm. Ik zeg altijd, ik ben met €0 begonnen. Ik heb echt elke cent gewoon omgedraaid. En wat ik dus had geleerd ook, ik ben zelf sowieso echt niet een big spender, nooit geweest. Maar wat ik vanuit die minor toen de tijd had geleerd, gewoon het geld wat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven. En ja, dan kwam het wel eens voor dat ik, daar had ik laatst nog over in het begin. Na 2 jaar had ik mijn eerste stagiaire. Ja, dan gebeurde het wel eens dat ik een week rijstwafels met pindakaas at. Ja, dat is niet erg, maar dat is wel even de status, zeg maar. Dan kan je gewoon even niet. Of dan moesten we iets uitprinten of zo. En dan had ik gewoon even geen geld voor een cartridge. Dan zei ik, we printen volgende week.
Oh ja.
Ja, ja. Ja, dat soort dingen.
En maar je was wel dus vrij snel al uitverkocht met die collectie.
Ja. Ja.
Heb je daar dan genoeg geld aan over dat je weer nieuwe dingen kan gaan maken?
Ja, vanuit dat geld dan koop je weer een beetje stof. En dan, ja. Nou ja, zo kwamen langzaam mensen. Ook, ik werkte toen part-time ook bij theater op een gegeven moment. Want ik was er dus 3 maanden uit geweest. En toen mocht ik weer aan de slag. Dus ik ben wel echt part-time begonnen daar. Ja, en dan verdien je daar natuurlijk ook wel wat geld mee. En dan op een gegeven moment dan investeer je weer een beetje. En dan
ja,
zo
precies.
Echt stapje voor stapje.
En ben je altijd die 2-sprong van couture, maar ook draagbaar blijven houden?
Ja, tot een 2 collecties terug. En toen dacht ik van, het moet echt in combinatie met elkaar, zeg maar. Dus toen heb ik echt een show, dat was ook mijn eerste show, maar toen heb ik en mijn draagbare stukken laten zien en mijn couture pieces. Waar ik eerder of alleen mijn draagbare stukken verkocht en mijn expositiestukken mm-hmm. exposeerde, zeg maar, kwam het nu voor het eerst wel echt samen. Omdat het gewoon, die 2-splitsing kon eigenlijk niet meer, want het is allemaal, alles maak ik, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een jas waar we echt heel lang aan gewerkt hebben, zeker 10 maanden. En dat is dan van allemaal restmaterialen. Ja, dat kan ik gewoon niet verkopen. Dat zit zo ontzettend veel werk in. En ik wil het ook niet verkopen. Het is echt mijn baby. Maar ik vind het wel weer mooi in een combinatie met een legging van 100 euro. Ja. Wijs van. Ja.
Want hoe werkt dat dan? Dan heb je heel veel tijd in een stuk.
Ja.
En ja, hoe kan je daar dan uiteindelijk toch iets aan verdienen? Door het ergens te exposeren, mm-hmm. te hangen? Mm-hmm. Of hoe zit dat?
Nou, in het geval van die jas is het begonnen eigenlijk als... Er kwam een stagiair bij mij en die wilde heel graag leren naaien. En die kon nog helemaal niks. En ik zei, nou, ik heb een idee in mijn hoofd. Ik wil eigenlijk van al mijn restmateriaal denim, wat ik in de loop van de jaren, toen 15 jaar heb verzameld, wil ik gewoon een soort lappendeken. En die is eigenlijk gewoon begonnen met allemaal kleine lapjes stikken met denim. En zo hebben we van al die kleine lapjes weer grote lappen gemaakt. En die verkoop ik dus ook niet, die jas. Want dat is gewoon een signature piece.
Ja, precies.
Maar bijvoorbeeld de vorm van die jas kunnen mensen wel kopen. Dus dan zeg ik, nou, kunnen wel die jas namaken, maar dan in 1 of 2 stoffen. En dan is hij natuurlijk alweer wat goedkoper, zeg maar. Ja. Maar dat zijn gewoon van die iconic pieces. Ja, dat is gewoon, dat verkoop ik niet. Dat gaat gewoon in het archief, zeg maar.
Ja.
Ja. Maar ik heb dat wel nodig om vanuit zo'n groot stuk met zoveel werk, om daar weer een soort van, nou ja, makkelijkere of draagbare versie van te maken. Ja.
Ja, precies.
Ja, dus eigenlijk wat ze zeg maar in de high fashion noemen ze dat dus couture en prêt-à-porter. Dat is eigenlijk een beetje wat ik dus in binnen één label doe. Mm-hmm. Ja.
En los van het maken en je collectie,
ja,
bezig zijn met je collectie, hoe ben jij bezig geweest met echt een merk voor jezelf opbouwen?
Ja. Nou, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel belangrijk gevonden. Ik heb ooit bij Bas Koster stage gelopen. En wat ik bij hem heel erg heb geleerd is dat alles wat hij uitademt en inademt is heel overduidelijk Bas Kosters. En dat is iets waar ik ook naar op zoek was. En ik vind gewoon dat als je als designer moet je staan voor je merk. Ik zie heel veel designers waarvan ik denk, jij zou je eigen kleren nooit dragen. En dat is hun goed recht, maar dat begrijp ik niet. Dus ik ben in die zin wel echt het boegbeeld voor mijn label. Wat ik overigens niet wil zeggen dat ik alles zou dragen wat ik design. Want dat vind ik een tekortkoming. Want dat zou betekenen dat ik, als ik iets ontwerp wat ik niet aan zou doen,
dat niet
dat kan gewoon,
ja,
zeg maar.
Ja,
ik bedoel, het is niet, ontwerp niet voor mijzelf. Dat is, maar ik ben wel een klant van mijzelf. Dat
ja,
is
ja, precies.
Maar dat heb ik eigenlijk al vanaf het begin af aan heel belangrijk gevonden. Dus ook in beeldtaal, in je lettertype, in je, ja, je website, je visitekaartje. Gewoon alles moet, wat zijn jouw waardes, zeg maar. Waar, dus bijvoorbeeld, waar staat Sabine Staartjes voor? En eigenlijk staat het heel erg voor volg je hart en positiviteit. Maar ook echt dat handgemaakte, maar ook heel erg die ethisch vibe in combinatie met heel erg van nu.
Dus eigenlijk dat je ook goed weet wat het verhaal daarachter
ja,
is.
Ja, je moet heel erg je eigen concept weten. Kijk, en ik heb altijd internet heel belangrijk gevonden.
Mm-hmm.
Dus toen ik begon was ook net de opkomst van Instagram. Facebook was toen al een tijd bezig. Maar kijk, ik kan wel op mijn zolderkamertje gaan zitten naaien. Maar als niemand weet dat ik daar zit, gaat ook niemand het kopen. Dus ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat... natuurlijk moet er kleding gemaakt worden, want anders kan je niks verkopen. Maar je moet het ook verkopen. Dus de branding is eigenlijk altijd al net zo belangrijk geweest als de productie zelf. En ik heb na 2 jaar heb ik een eerste stagiair gehad. Die studeerde ook branding op het Amfi. En,
dus echt een branding stagiair.
Ja, precies. Ja. En toen had ik al zelf mijn hele website gebouwd, mijn webshop. Nog steeds visitekaartjes. Ook anno 2019 visitekaartjes werken nog steeds. Werkt echt op. Mensen denken, moet je ermee? Maar het werkt, want je geeft iemand een kaartje. Die vindt hem na een paar weken onder in zijn tas. En die denkt, hey, oh ja, dat was die meid waar ik toen mee gesproken heb. Dus zo. En ook die markten bijvoorbeeld waar ik toen de tijd stond. Deed ik dan van die acties met raad hoeveel ballonnen erop die jasjes zitten. En dan konden ze een e-mailadres achterlaten. En dan had ik weer een e-mailadres voor een nieuwsbrief. Dus zo probeer je die bus langzaam groter te maken, zeg maar. En ik heb nu nog wel eens mensen die hier komen die zeggen, ja, ik heb al jaren je nieuwsbrief, want ik ben ooit daar en daar, heb ik die ballonnen geraden en nu kom ik naar je winkel, weet je. Want als mensen het niet leuk vinden, dan melden ze zich toch wel af. En ja, dus dat zo op die manier, ja. Altijd heel belangrijk gevonden. Beeldtaal, mm-hmm. Ja.
En social media, hoe zet je dat in op dit moment?
Nou, social media is altijd de struggle, zeg maar. Je hebt altijd de cirkel van hoe gebruik ik het professioneel? En dan gaat hij zo, oké, dit is privé. Ik zit nu al heel lang te scrollen. Ik heb toen, zeg maar, de begin van Story net opkwam, waren we echt dus dagen bezig met stories maken. Hele dingen met Photoshop en weet ik veel. En op een gegeven moment denk je, ja, na 24 uur is het weg. En wat ik op een gegeven moment een beetje doorkreeg is dat met WhatsApp, bijvoorbeeld met vriendinnen, stuurden we video's naar elkaar. En nou, daar reageerden vriendinnen best wel goed op. En één vriendin die zei op een gegeven moment, je moet dit online zetten, want dit is zo leuk. En toen zei ik, ja, maar wie zit hier nou op te wachten? En dat is een beetje, ik ben 31, ik kom uit 1987. Ik merk echt, ik zit er echt tussenin. Mm-hmm. Ik zit echt tussen die twee generaties in van, ik begrijp helemaal niks van social media. En ik ben opgegroeid met social media. Ja, daar zit ik echt met twee benen tussenin. Dus aan de ene kant denk ik, ja, wie zit er nou op te wachten dat ik tegen een camera aanpraat? En aan de andere kant denk ik, ach ja, wat boeit het me ook. En eigenlijk vanaf het moment dat ik dus ben gestopt met heel erg gelikte stories maken 2 jaar geleden, naar gewoon een beetje grappige verhalen vertellen. Ik merk dat dat heel erg werkt.
En meer dus spontaan.
Niet, ja, en het is niet dat ik het daarom doe, maar ik merk wel dat je veel meer interactie hebt met je volgers. En bijna als een soort vrienden ga je met elkaar DM'en, zeg maar. Oh, wat leuk dit. En supporten en zo. Het zijn echt fans. Mm-hmm. En dat vind ik echt heel leuk aan social media. Want dat had je 20 jaar geleden echt niet. Ja, dan had je fanmail misschien. Maar dan dus in die zin omarm ik wel echt social media. Het is gewoon eigenlijk een hele goedkope manier jezelf promoten. Want daardoor kunnen mensen mij in Australië zien, in Tokio, in Amerika. Daar heb ik af en toe ook nog niet genoeg. Maar ik heb daar af en toe ook een klant en wat volgers. Ja, daar was ik anders nooit gekomen. Nee. Nooit.
En doe je het nu nog allemaal in je eentje of heb je nog stagiaires?
Ik heb nu momenteel 2 stagiaires. En ik heb af en toe wat mensen die op ZZP-basis voor mij werken. Mm-hmm. Ik heb veel oud-stagiaires die ik dan bij drukke periodes inzet. Ik ben nu op zoek heel erg naar iemand vast in dienst. Maar ja, dat is gewoon lastig. Ik bedoel, iedereen kan werken, maar ik wil echt iemand hebben die ik vertrouw en die leuk is, goede energie. Dat soort dingen vind ik allemaal wel belangrijk. Dus daar ben ik nu naartoe op zoek.
En die ook een beetje dat merk uitdraagt, zoals jij?
Ja, het liefst wel. Ja, het liefst wel. Mm-hmm. Ja, dat is wel prettig. Zeker nu we ook met de winkel open zijn. Kijk, ik verplicht nooit iemand om iets aan te doen. Maar dezelfde manier van denken is wel prettig, mm-hmm. Ja. Ja.
En is het dan vooral dat je iemand zoekt voor het maken of dus ook voor die branding kant?
Ja, het liefst maken. Kijk, het grappige is dat ik in het begin heb ik natuurlijk alles zelf gedaan. En dat is heel goed, want daardoor weet ik precies ook wat ik wil. En toevallig vertelde een oud stagiair laatst, die zei, nou, had ik een video geëdit voor Sabine en dan dacht ik, nou, nu is hij klaar en dan weet ik dan nog meer puntjes op de i en dan nog meer puntjes, zeg maar. Ja, ik weet gewoon heel goed wat ik wil en ik wil gewoon echt perfect. Mm-hmm. En dat wil ik ook met branding en ook met productie, maar op het moment ben ik echt op zoek naar een naaister.
Ja.
Vast. Ja.
Ja, want wat je zegt,
mijn rechterhand moet dat eigenlijk worden.
Ja, die echt er vol voor gaat dan ook in die zin.
Ja.
Maar wat je zegt, herken ik wel. Want het is ook best wel lastig om dat dan aan iemand toe te vertrouwen. Terwijl je toch altijd een beetje denkt dat je het zelf het beste weet.
Klopt.
Hoe ga je
nou, dat is, dat is zeker in de beginjaren, daar hebben we het nog wel eens over, dat ik dan een stagiair had en dat ik dan alsnog alles zelf aan het doen was.
Precies.
En dat zei Sabine, zij stond sterk in de schoenen om te zeggen, Sabine, ik ben hier, weet je wel, laat mij dit doen. En het is niet omdat ik haar niet vertrouwde, maar omdat ik weet, laat mij het maar doen. En ik zit nu in een fase, dat bijvoorbeeld laatst had ik een stagiaire van mij, die moest even een gifje maken en klopte iets niet aan. Dan zie ik mezelf al Photoshop openen en op dat moment dat ik dat doe, denk ik, nee, Sabine, nee. Want zij moeten A, ook van leren wat ze fout heeft gedaan. En anders ga ik nu haar dingen oplossen. Mm-hmm. Ik heb wel wat anders te doen. Dus, maar dan denk je van, ah ja, maar als ik het doe, dan is het even snel. En, precies. En al dat even snel is niet even snel, zeg maar.
Nee.
Dus je moet ook, dat is ook loslaten, is ook belangrijk, ja.
Dus ja. Voor jou ook een leerproces.
Zeker, zeker. Geweest. En dat gaat het ene moment beter dan het andere moment.
Mm-hmm.
Ja. En ja. Het is vooral, kijk, wat vaak het verschil is als je met stagiaires werkt, wat ik echt top vind hoor, maar zij werken vaak op school voor een fictieve opdrachtgever of bedacht of... En hier is het gewoon het echte werk. Het zijn gewoon echte klanten. Het zijn gewoon echt mensen die ook eventueel, als het niet goed is, een klacht kunnen indienen.
Mm-hmm.
En dat heb ik natuurlijk in mijn achterhoofd. Ik wil het allemaal perfect. En ik vind ook dat, kijk, stel je zou een video editen met allemaal haperingen en het ziet er niet goed uit. Dat zegt ook uiteindelijk iets over mijn kleding. Want het zou bijna betekenen eigenlijk dat je kleding dan ook niet perfect is.
Ja, of dat het niet uitmaakt als het niet helemaal...
Nou ja, precies. Ik vind gewoon... dat zegt ook iets uiteindelijk over je werk.
Ja.
Daar wil ik alles perfect. Ja.
No pressure.
Ja, precies.
Ja, want jij zit dus ook... Ik zag inderdaad dat je ook video's maakt op YouTube.
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
Nee. En dat is voornamelijk wanneer ik zelf zin in heb, hoor. Mm. Want... Natuurlijk heb je dat YouTube, dan moet je elke week iets uploaden. Ja, dat is zeg maar wat ik echt vind van social media. Je moet het niet laten, het moet niet de overhand nemen. Jij bent de baas, niet social media. Dus als YouTube ineens algoritme omgaat, ja, ze moeten nu 10 minuten, want anders ben je niet vindbaar, weet ik veel. Wat een gelul. Ja, mm-hmm. Of je moet elke week iets plaatsen. Nee, ik plaats gewoon en ik heb ook niet. Hoe zeg je dat, de droom om een YouTube-ster te worden, helemaal niet. Maar ik vind het af en toe gewoon wel leuk om een... ik heb bijvoorbeeld wel 2 keer een jaaroverzicht gemaakt. En die eerste jaar hadden zoveel mensen wat leuk. Dat je het tweede jaar denkt, nou, doe ik het gewoon nog een keer. En maar het is gewoon net wanneer ik zin in heb om het te doen, ja.
Ja, dat is ook wel de manier. En dat is misschien ook wel dat generatieverschil of zo. Dat mensen die nu 15 zijn denken, ik YouTube werk zo, dus ik ga het allemaal zo aanpakken.
Precies.
En dat wij toch een beetje meer zijn van, ik voel me net iets te oud om te vloggen, maar ik vind het wel leuk.
Precies.
Maar dan doe ik het gewoon op mijn eigen manier.
Precies. Want hoe oud ben jij?
27.
27, ja. Ja, ik geef heel veel les aan jonge kids. En ik heb natuurlijk veel mbo-stagiaires gehad. Die zijn een jaar of 16, 17. Ik merk heel erg een verschil in generatie. Soms voel ik me echt een oma als ik dit zeg. Denk erg tegenwoordig. Maar kijk, waar ik... Soms vragen mensen wel, ben je al 7 jaar bezig, echt waar? Ja. Want de tendens is nu heel erg van, ik word geboren en ik ben binnen een dag heb ik 10.000 volgers en... En dat is natuurlijk ook wat er wordt gezien. Hè? Maar nee, je moet gewoon hard blijven werken. Altijd. En natuurlijk zijn er een paar mensen die geluk hebben en er wel in 1 keer doorheen springen. Maar bijvoorbeeld, ik had van de week een klant en die kwam binnen. Die zei, jeetje, zou je niet een grotere winkel willen? En toen zei ik, lieverd, dit is mijn eerste winkel, hè? Ik ben net open.
Oh, heerlijk.
En dat je bijna... Dan je gaat verontschuldigen voor... Wat is het hier klein? Terwijl het is helemaal niet klein. Ik ben zo blij hiermee. Nee. Het is mijn eerste echte eigen pand, zeg maar.
Mm-hmm, midden
wat ook
in Amsterdam.
Wat gewoon duurder is dan mijn huis. Dus wil je niet groter? Maar het was heel lief hoor. Want hij bedoelde het niet gemeen. Hij was hier voor het eerst. En hij kent mij dus ook nog niet zo lang. En mijn werk. Dus dat... Het was een hele pure vraag, maar dat is wel de tendens. Groter, groter, meer. En daar heb ik ook wel last van gehad. Zeker in het begin, dan begin je en dan krijg je mailtjes. Hey, we gaan die en die BN'er kleden, mogen we iets van jou lenen? Nou, dan denk je, dit is het. Dit is mijn doorbraak.
Mm-hmm.
Nu, vanaf morgen, sta ik in alle kranten en ben ik op RTL Boulevard. Maar Nee, dat gebeurt niet. En zo heb je dat nog een paar keer. En op een gegeven moment word je gebeld voor, weet ik veel, The Voice of Holland of zo. En nou, dan heb ik ook wel eens bij de tv gezeten. En dacht ik, nou, dan komt het nu. Hè. Nu komt ze. En nee, ze heeft het niet aan.
Oh.
Ja, dit is heel vaak gebeurd in het begin. Dus op een gegeven moment leer je daar ook wel mee omgaan. En ook met, in het begin wilde ik heel erg, het gaat te langzaam. Het moet sneller. Ja, dat. En na een paar jaar dacht ik, dat heb je niet elke dag. Maar dat kan je zo eens hebben. En op een gegeven moment dacht ik, ik hou hiermee op. Want ik overren mezelf. En het heeft ook een beetje met de massaproductie te maken. Dat op een gegeven moment, weet je wel, winkels hebben ongeveer wel 16, 17 collecties in een jaar. Mm-hmm. En ik was al blij als ik er één af had in het jaar. En toen dacht ik bij mezelf, dit is denk ik 2 jaar geleden. Vlak voor de show van 2017 dacht ik, het is klaar. Ik ga mijn eigen tempo, want ik kan niet andermans tempo. En ik vind het ook, ik wil ook geen massaproductie. Dat wil ik helemaal niet. Dat past helemaal niet bij mij. En ik wil dat je bij mij een kledingstuk koopt waar je de rest van je leven gelukkig mee bent. Dus het is ook nooit mode gerelateerd geweest. Maar in het begin word je daar wel eens onzeker van. Ook van BN'ers die ineens kledinglijnen gaan beginnen. Dat je denkt,
ja,
weet je wel hoe een potlood eruit ziet. Maar dat soort dingen moet je ook achter je laten. Je moet gewoon je eigen pad bewandelen. Mm-hmm. Echt. En of je dan, want laatst zei ook iemand, Hey. Ja, kom maar rustig binnen.
Komt even iemand binnen in de winkel.
Ja.
Waar waren we?
Laatst zei iemand, wat zei iemand nou laatst? Wacht even, ik weet het niet meer, kut. Volgens mij zei jij dat aan het voorgesprek van hoe je een soort van je creativiteit omzet naar een onderneming, toch? Want het is ook moeilijk als je zeg maar geld tekort komt, te weinig geld. Je moet niet vanuit een soort geldtekort gaan ontwerpen. Want dat is je grootste vijand.
Hoe bedoel je?
Nou, dat je denkt, ik heb geld nodig.
Ja.
Dat moet niet de drijfveer zijn. Dat is het eventjes geweest bij mij. In die tijd van dat ik dacht BN'ers beginnen kledinglijnen. Was toen een tijd dat crop tops in waren met hele gekke teksten. Dat ik dan ook dacht, nou, moet ik ook gekke teksten op mijn t-shirts, weet je wel. Nee, dat moet ik niet. Maar dat is wel even waar je van je stuk wordt gebracht als jonge ondernemer. En alleen vooral. Maar je moet gewoon niet geld laten leiden tot,
nee,
ik ga dit ontwerpen. Je moet wel bij je eigen stijl blijven.
Maar bij je eigen stijl blijven, is dat voor jou altijd heel natuurlijk geweest? Want ik kan me ook voorstellen inderdaad, als je heel veel andere dingen ziet en andere ontwerpers, uh-huh, dat je dan ook op een gegeven moment denkt, ja, dat het ook lastig is om nog te weten, wat was ook alweer mijn stijl?
Ik ben nooit heel erg geweest van naar andere shows kijken. Op het mbo leer je heel erg om dus wel naar andere merken te kijken. En ook je inspiratie te halen uit al bestaande kleding. Nou, dat vind ik het allerslechtst. Want daardoor gaat nooit iets nieuws kunnen ontwerpen als je inspiratie haalt uit kleding van nu. Dat kan niet. Want dat is al van een catwalk af gejat, zeg maar. Mm-hmm. En dat kan niet. Dus ik probeer zo min mogelijk shows te zien. Ik haal mijn inspiratie voornamelijk uit irritaties die ik heb vanuit de samenleving. En
irritaties?
Ja, en die probeer ik dan positief om te zetten. Maar ook, dat is ook wel een stukje theater, zeg maar. Ik kan ook wel echt nadenken over, over, stel je koopt een jasje bij mij voor best wel wat geld. Hoe leuk is het dan als je hem ook nog andersom aan kan? Mm-hmm. Of op nog een aantal manieren. Dus ik ben me zeker wel bewust van het feit dat je wat meer geld uitgeeft. Maar daardoor wil ik wel mensen ook iets meer kunnen geven.
Ja.
En de tendens nu aan 2019 is heel erg dat sustainable bezig zijn. Wat ik eigenlijk heel normaal vind. Maar dat is ook weer een soort hip ding. Maar dat ben ik eigenlijk al vanaf het begin. Ik vind dat je dus niet moet overproduceren. Ik kijk altijd naar mijn patronen. hoe ik die uit stoffen haal. Ik probeer zo min mogelijk restmateriaal te mm-hmm. hebben. En het restmateriaal wat ik heb, daar maak ik topjes van of scrunchies. Of ja. tot het echt nog gruis is. En dat gruis gebruik ik dan om jasjes te customizen voor mensen die wat minder budget hebben en dus hun eigen kledingstuk bij mij mogen inleveren. Dus ik ben altijd al wel bezig geweest om te kijken naar iedereen is welkom. Dus ja. al heb je 1 euro, 10 euro en meer, zeg maar. En dat maakt mij denk ik wel anders dan andere designers. Ik ben niet per se iemand die zegt, oh, jij kan het niet betalen, dus jij mm-hmm. mag niet naar binnen. Want dat vind ik, ik sluit niemand buiten, zeg maar.
Mooi.
Ja.
En nog heel even, hoe zit dat met zo'n met die trends? Ben je ook wel eens bang dat bijvoorbeeld dat hele kleurrijke wat jij nu, mm-hmm. wat jij doet, dat dat een trend is die nu aanslaat, maar dat dat ook weer over een paar jaar anders kan zijn?
Natuurlijk ben ik daar wel eens bang voor. Maar ik denk eerlijk gezegd dat mensen die kleur dragen dat altijd wel zullen doen. En natuurlijk hebben we de afgelopen 2 jaar was kleur weer helemaal terug. Maar ik denk dat mijn klanten zijn voornamelijk mensen die niet per se mode gerelateerd met de laatste mode meelopen. Als in, noem iets op. Ik ben daar eigenlijk ook nooit mee bezig. Ik heb gewoon kledingstukken bijvoorbeeld al 10 jaar in de kast. En het ene keer doe je het wat vaker aan dan het andere keer. En bijvoorbeeld de winter- en zomerseizoenen, dat heb ik nooit begrepen. Zeker in Nederland niet, want ik bedoel, ja, vorige week had ik een winterjas aan en die dag daarna een korte broek. Dus ik bedoel,
inderdaad.
Vroeger ruilde ik mijn kleren nog wel eens om van winter naar zomer. Dat doe ik nu helemaal niet meer. Ja, hetgene wat ik in de winter draag met een jas eroverheen, draag ik in de zomer zonder jas. Mm-hmm. Dus daar heb ik in mijn collecties, hou ik me daar ook niet mee bezig. Dus ja.
En nou, ik denk een beetje tot slot. Je hebt al heel veel mooie dingen gezegd, mm-hmm. mooie tips gegeven. Maar heb je nog één tip die jou heeft geholpen in jouw pad
mm-hmm.
van student naar je eigen brand?
Nou, ik denk dat je hoort in je leven, heb je heel veel mensen om je heen. Leraren, ouders, vrienden, mensen uit het vak. Die hebben allemaal hun eigen mening en hun eigen achtergrond. En vanuit die achtergrond geven ze jou tips of meningen of. En ik denk dat je dat heel goed moet filteren en echt naar jezelf moet luisteren. Want eigenlijk, als je iemand anders advies vraagt, dus je zegt A of B, weet je eigenlijk zelf al, ik wil eigenlijk A. Maar ik hoop dat iemand anders ook A zegt, zodat ik A kan kiezen. Terwijl, nee, luister echt naar jezelf. Ik heb wel eens een discussie met mijn vriend over en dan zegt hij, ik zeg altijd iets wat jij dan toch niet kiest. Het lijkt wel alsof je dan bijna juist het andere kiest, omdat ik dan het ene zeg. Ik heb altijd wel die bewijsdrang gehad, zeg maar. Maar ik vind wel, je weet zelf het antwoord al. Eigenlijk met alles. En je gaat alleen maar bevestiging zoeken bij iemand anders. Dus probeer echt je eigen pad te volgen.
En daar ook op te vertrouwen.
Ja, en daar ook op te vertrouwen. Zeker weten. Want ik ben nu 7 jaar bezig en natuurlijk ben ik ook wel eens onzeker geweest over dingen. En bijvoorbeeld, wat in mijn vak een hele logische stap is, is dat je als jonge afgestudeerde designer met je kleding naar een PR-bureau gaat. Een PR-bureau is een plek waar je kleding hangt, daar komen stylisten. Maar ik als designer moet hun betalen. Zij gaan natuurlijk voor mij werken. Maar stylisten komen op hun beurt gratis die kleding halen. En dat doe je voor naamsbekendheid. Ik ben altijd kritisch geweest naar dat soort dingen van, oké, je moet dit doen. Dit zijn de gebaande paden van een designer. Maar jongens, waarom moet ik jullie €1500 in de maand gaan betalen in de hoop dat mijn kleding in een blad komt, in de hoop dat mensen dat lezen, en dan in de hoop dat mensen dan ook nog naar mijn website gaan, en dan ook nog eens wat bestellen. Dat vind ik heel veel geld voor misschien. Ik begreep dat niet. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment gedacht, weet je, ik doe het zelf wel. Kijk, als mensen iets willen lenen, inmiddels doe ik niet meer lenen, maar verhuren. Gewoon kritisch kijken naar, ja. En niet, er is ooit bepaald dat dit zo moet, dus doe ik het ook. Okay. En als je daar wel in mee wil gaan, is dat ook helemaal jouw goed recht. Maar blijf kritisch kijken.
Ja, laat dat dan een keuze zijn.
Precies.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Dat is denk ik de tip.
Mooi.
Ja.
Had ik nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Hoe kunnen mensen jou vinden?
Nou, je kan mij vinden op Instagram. Nee, ik Sabine Staartjes. Ik heb een hele mooie vernieuwde website. Dat is sabinestaartjes.com of .nl. Het kan allebei. Dit is het, denk ik. En mijn winkel zit natuurlijk op de Posjesweg. Kom vooral gezellig langs als je denkt, waar is het? Het is die hele kleurrijke winkel op de Posjesweg met het hart op het raam. Ja.
Ik zal het adres nog even in de show
notes zetten. Ja, dat is goed. Ja, dit vind ik altijd lastig. Promoot jezelf nog even. Oh ja. Ja. Heel vaak gebeurt ook, oh, wat heb je een leuke ketting aan? Leuke, oh ja. Dan, als je dan zegt, ja, dat heb ik zelf gemaakt. Dat klinkt dan alsof je een soort Hobby Hilda op zolder iets lekker hebt zitten knutselen. Dus ik weet dat zo goed. Maar goed.
Hoe je dat dan?
Ja, maar dat moet je wel doen. Dus precies. Zelfpromotie. Ja, ja.
Inderdaad. Nou, hartstikke bedankt.
Ja, jij bedankt.
Ja, dat was hem weer. Ik vond het een heel gezellig gesprek. Volgens mij zaten er sowieso heel veel mega concrete dingen in voor ontwerpers wat betreft de routes die je allemaal kunt nemen. Maar ook voor andere makers. Wat ze op het eind zei over niet per se de gebaande paden bewandelen omdat het nou eenmaal altijd zo gaat, vind ik supergoed. Zo vaak zitten we vast in de systemen die er om je heen als normaal worden gezien. Kijk eens goed naar jezelf en wat jij wil bereiken. Hoe wordt er nu verwacht dat jij dit gaat doen? En zijn er niet ook hele andere manieren? Stel grote doelen, maar hak ze in kleine stukjes zodat het behapbaar blijft en je er niet als een berg tegenop gaat zien. Dingen kosten tijd. Gun jezelf die tijd. Ook hamert ze heel erg op vertrouwen in jezelf. Als je iemand bent die graag vraagt om de mening van anderen, ga dan eens na bij jezelf. Wat wil ik eigenlijk dat ze zeggen? En weet ik het dan niet eigenlijk zelf al? Vertrouw op je gevoel en laat los wat je denkt dat je volgens anderen zou moeten doen. Op de een of andere manier voelt het alsof al deze tips ook echt heel erg duidelijk doorschemeren in haar kleding. Het is eigen, het is anders, het is vrolijk en het is heel erg Sabine Staartjes. Ben je nieuwsgierig geworden? Check www.sabinestaartjes.nl, haar Instagram of neem gewoon even een kijkje in de winkel op de Postjesweg 40. Heel veel dank aan Sabine en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.